De kerkenraad maakt u bekend dat volgende week zondag de Evolente dominee A. van der Weert voor ons zal voorgaan.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 118, daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Het 13e van 118. Onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 95, het tweede vers. De Heere is groot en heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. En daarna lezen wij uit 2 Koningen 8 vers 1 tot 6. Dat is ook gelijk de tekst voor de prediking. Dus we luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 95 vers 2 en daarna 2 Koningen 8 vers 1 tot 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Elisa, nu had gesproken tot die vrouw, welke zoon hij levend gemaakt had, zeggende: maak u op en ga heen, gij en uw huisgezin, en verkeer als vreemdeling waar gij verkeren kunt. Want de Heer heeft een honger geroepen, die ook in het land 7 jaren komen zal. En de vrouw had zich opgemaakt en had gedaan naar het woord van de man Gods. Want ze was gegaan met haar huisgezin en had als vreemdeling verkeerd in het land der Filistijnen, 7 jaren. En het geschiedde met het einde der 7 jaren, dat de vrouw uit het land der Filistijnen wederkeerde. En ze ging uit dat zij tot de koning riep om haar huis en om haar akker. De koning sprak tot Gehazi, de jongen van de man Gods, zeggende: vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. En het geschiedde, als hij den koning vertelde hoe hij een dode had levend gemaakt: zie, zo riep de vrouw, welke zoon hij levend gemaakt had, tot de koning om haar huis en om haar akker. Toen zeide Gehazi: mijn heer koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon, dien Elisa heeft levend gemaakt. En de koning ondervraagde de vrouw en zij vertelde het hem. Toen gaf de koning haar een kamerling, zeggende: doe haar weder hebben alles wat het hare was. Daartoe alle inkomsten des akkers, van den dag af dat zij het land verlaten heeft tot nu toe.
Mm.
In onze voorbeden willen wij denken aan Ruben Boer, die weer opgenomen moest worden in het Sophia ziekenhuis. En zuster van Staveren van der Lee, die morgen opgenomen moet worden in het Icazië ziekenhuis voor een heupoperatie. Hester Verbaas willen wij ook in het gebed opdragen. En broeder C. van Kampen uit Numansdorp, met wie het ook heel slecht gaat. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere God in de hemel, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Gij zijt de alwetende en de almachtige God. En Heere, geef toch dat wij dan ook zo tot u zullen gaan en dat ons gebed niet een ijdel verhaal van woorden zal zijn. Dat wij niet zullen zijn gelijk de heidenen, die menen in de veelheid der woorden verhoord te worden. Maar dat wij leren wat het is om de binnenkamer op te zoeken en de deur gesloten hebbende u in het verborgene aan te roepen. Maar u roept ons ook om in het openbaar u aan te roepen, om zo ook de noden van de gemeente voor u neer te leggen. En u daarin ook te erkennen als die God die in alle dingen voorziet. Dat zullen wij ook vernemen in de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt. Hoe gij de lijnen bij elkaar brengt. Hoe wonderlijk gij ook zorgt voor uw kind. En Heere, daarin bent u te loven en te prijzen. En geef dat wij voor het eerst of bij vernieuwing leren leven bij die godsregering. Van nature onderwerpen wij ons immers niet aan die godsregering. Verzetten wij ons ertegen. Hebben wij een voorzichtig verdrag gesloten met de hel. En hebben wij een rebellerend hart. En daarom is het zo nodig dat gij ons komt te onderwerpen door uw liefde. En zou u dat willen doen? En dat doet u toch door middel van de prediking. En wij bidden u of u daartoe ook de prediking wil gebruiken van deze dag. Neem toch pijlen uit uw koker, Heere Jezus. En rijd toch voorspoedig op het woord der waarheid. En schiet die pijlen af in het hart van konings vijanden. Opdat wij geraakt mogen worden. En getroffen mogen worden in ons hart. En dat wij door de liefde verbroken en verslagen mogen worden. En aan uw voeten terecht mogen komen als een arm en een verloren zondaar. Om uw genade te mogen ontvangen. Genade hebben we nodig, o Heere. Vanwege onze zonde en vanwege onze schuld. En wij bidden en smeken u daar dan ook om of gij die genade wilt verstrekken. Die gij verdiend hebt door uw lijden en sterven, Heere Jezus. Door uw bloedstorting, die dure prijs die gij zelf gegeven hebt voor het aangezicht uw vaders. Om zo de schuld uw volks uit uw boek te doen. Zodat de Vader zijn kerk terugkrijgt. En wij bidden u of gij dat wilt toepassen in ons midden. En dat we daarna staan mogen om dat ook te beleven door het werk van de Heilige Geest. Omdat we die troost zouden mogen ontvangen. Niet alleen anderen, maar ook mij. O Heere, gaat er toch zo om dat we persoonlijk in ons leven met u van doen krijgen. Maar dat we ook met u verzoend zullen worden. En wij bidden u of gij daartoe ook de prediking wil gebruiken. En we dragen allen aan u op die daarmee worstelen. En niet verder komen. We bidden u of gij hen tot doorbrekend licht wil geven. Dat ze afgebracht worden van alles van zichzelf. En dat er maar één over mag blijven. Dat is die koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Maar ook dat uw volk en kinderen vertroost mogen worden op de levensweg. Dat zij mogen zien dat gij voor hen zorgt. Dwars door diepe wegen heen. Wegen van beproeving zoals dat ook bij de Tsunamitische het geval was. Maar dat gij toch uw wijze bedoeling hebt met die beproeving. Hoewel wij dat niet altijd kunnen zien en bekijken. Maar Heere, wilt gij dan daar licht over geven. En we bidden u ook voor degenen die nog onbekeerd zijn, die u nog niet kennen, die nog onverschillig zijn of zorgeloos zijn. En we bidden u of gij hen toch te sterk wil worden. Zo dragen we allen aan u op die bijzondere noden en zorgen hebben. Wees met de rouwdragenden, ook degenen die in de achterliggende week bij het open graf hebben gestaan van een zwager. Heere, wilt gij hen ook sterken en wilt gij die familie ook troosten. En we bidden u voor allen die verdrietig zijn om het verlies van hun geliefde. Lang geleden of nog kort geleden, maar het blijft altijd actueel wanneer wij dat beleven. En we bidden u of gij toch in die wonden uw balsem wil gieten van troost en van bijstand. En we dragen dan ook in het bijzonder onze zieken aan u op die aan huis gebonden zijn, die meeluisteren via de kerktelefoon, de ouderen die niet meer naar uw huis kunnen komen. Heere, wilt gij hen ook uw zegen bereiden. En we bidden u in het bijzonder ook voor Ruben, die weer in het ziekenhuis opgenomen moest worden onder zorgelijke omstandigheden. En wij bidden u, Heer, of gij over hem wil waken. En dat hij ook in zijn hoofd tot rust mag komen, zodat de aanvallen ook mogen stoppen. En zegen daartoe ook de medicijnen. En sterk ook de ouders om ook hun kind bij te staan. Maar bovenal denk aan uw verbond, o Heere. Dat gij ook met dit kind hebt opgericht. En dat de belofte van het genadeverbond kracht mogen doen in zijn leven. En Heere, dan dragen we ook in het bijzonder Hester aan u op. Wilt u ook in haar jonge leven, dat zo vervuld is met veel zorg, toch komen. En we bidden u of gij daar toch genezing wil geven van haar zieke geest. En dat gij ook de therapie wil zegenen. U weet hoe intensief dat dit ook voor haar is. Maar ook voor haar ouders, die dat telkens moeten begeleiden. En de broers en zussen, gedenk ze toch in uw gunst en goedheid. O, we smeken het u. Geef toch een wending ten goede. En denk aan uw verbond, o Heere. En wij dragen ook onze zuster van Staveren aan u op. Die geopereerd moet worden. En die daar erg tegenop ziet. U kent ook haar zwakke lichaam. En haar zwakke geest. En wij bidden u of gij haar toch kennelijk de kracht en bijstand wil geven. Om hier weer door te komen. Maar bovenal dat gij uw heilige geest aan haar geeft. Opdat zij u mag zien in uw goedheid. En in uw trouwe zorg in haar leven. Dat het ook voor haar nog kan. Heer, zo dragen we ook onze broeder van Kampen aan u op. Die zo plotseling achteruit ging. En nu op bed ligt. En zo zwak is. Ach Heer, gij weet ook wat zijn wens is. En wij bidden u of gij hem dat ook wil geven. Wat zijn verlangen is. Wat zijn uitzien is. Dat gij het wel maakt. Wanneer het sterven wordt. En dat hij mag uitzien naar u, o Heere. Zou u hem dan willen gedenken? En zou u hem willen opzoeken? Ja, zou u hem dan op willen nemen in uw heerlijkheid? O, we smeken u of gij het toch wilt laten gevoelen. Dat uw genade die in Christus verworven en geopenbaard is, echt genoeg is. Heere, gedenk zo ook zijn vrouw en kinderen. En we bidden van u of gij zo de duivel wil schelden, dat hij geen vat op ons zal krijgen in ons midden. Maar dat gij ons beschermt in het bijzonder uw dienstknecht. Wilt gij hem helpen in de bediening van uw woord, dat hij naar de zin en mening van uw lieve geest mag spreken. En doe dan niet naar onze ongerechtigheden, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking, Psalm 16, en daarvan de versen 3, 4 en 6. Psalm 16, vers 3, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En het vierde, ik zal de Heer die mijn getrouwe raad gegeven heeft met psalmen prijzen. En het zesde, gij maakt heel lang mij het levenspad bekend. We hebben vanavond dus zondagavond catechisatie. En ik wil dan met jullie Psalm 99 gaan bespreken. Over de Godsregering. En nemen jullie dan je Bijbel met uitleg mee. Die hebben jullie allemaal gekregen van de kerkraad. Dat is makkelijk voor mij. Want ik kan niet al die Bijbels weer versjouwen. van de kerk naar de pastorie, dat begrijpen jullie wel. Dus om 8:00 gaan we beginnen en lees het alvast thuis, Psalm 99. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 25, vers 4, zeer een goedheid, kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Het vierde van 25. Geliefde gemeente, de geschiedenis van deze morgen gaat over Gods zorg in het leven van een bekeerde vrouw, van de Tsunamitische. Maar voordat we daar wat nader op ingaan, wil ik eventjes wijzen op een uitlegkundige moeilijkheid in dit schriftgedeelte, namelijk dat opeens Gehazi weer hier naar voren komt. Jongens en meisjes, jullie kennen Gehazi toch nog wel. Dat is de knecht van Elisa. En jullie weten toch, jongens en meisjes, wat er met Gehazi gebeurd is. Toen Naaman de Syriër genezen is van zijn melaatsheid, toen wilde hij toch nog wel wat hebben van Naaman de Syriër. En toen hij dan bij de profeet Elisa kwam en Elisa duidelijk liet blijken dat hij wist wat Gehazi had gedaan, toen kreeg Gehazi een straf. En welke straf was dat ook alweer? Ja, dat weet je wel, dat was melaatsheid. Hij en zijn zonen. En dat lezen wij in 2 Koningen 5. En nu zijn we toe aan 2 Koningen 8. En dan opeens dan komt in deze geschiedenis Gehazi weer aan het woord. Hoe kan dat? Zo kunnen we vragen. Klopt de chronologische volgorde van de Bijbelboeken dan wel? Dat is een uitleg. Onze kanttekeningen wijzen daarop. Die zeggen, we kunnen het zo verklaren dat deze geschiedenis van 2 Koningen 8 plaatsvond na 2 Koningen 4. Waar het ook over de Tsunamitische gaat. En andere verklaringen, dat zeggen ook onze kanttekeningen, die zeggen, we kunnen de chronologische volgorde van de Bijbelboeken gewoon vasthouden en ervan uitgaan dat Gehazi melaatse is. En dan wijzen onze kanttekeningen op het feit dat de melaatsen niet meer in een dorp mochten wonen, maar dat je wel omgang mocht hebben met de melaatse. En voor die laatste verklaring wil ik ook kiezen. Ik wil daar verder niet zo breedvoerig op ingaan. Het gaat mij natuurlijk om het verdere verloop van de geschiedenis. Dus als Gehazi in gesprek is met koning Joram, dan moeten we, of dan kunnen we ervan uitgaan dat hij melaatse is en dat Joram op de een of andere manier contact zocht met Gehazi, de vroegere knecht van de profeet Elisa. We willen dus luisteren naar Gods zorg in het leven van de Tsunamitische. En wij schrijven dan boven de prediking Elisa en Gods voorzienigheid in het leven van de Tsunamitische. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij Gods slaande hand. Ten tweede Gods sturende hand. En ten derde Gods teruggevende hand. Dus Elisa en Gods voorzienigheid in het leven van de Tsunamitische. Gods slaande hand, dat zijn de versen 1 en 2. Dan Gods sturende hand, dat is vers 3 tot en met 5. En dan Gods teruggevende hand is vers 6. Geliefde gemeente, ook dit is een geschiedenis waar de naam Elisa valt. Elisa, die immers heel regelmatig bij de Tsunamitische logeerde. Dat weten wij uit de voorgaande geschiedenis, dat op een gegeven moment de Tsunamitische een voorstel deed aan Elisa en hem een bovenkamertje aanbood. Daar kon Elisa zich dan makkelijk terugtrekken. En daar werd hij altijd goed verzorgd door de Sunamitische. En we weten dat Elisa toen graag wat terug wilde geven aan die Sunamitische. Maar die Sunamitische, ze was echt heilig tevreden. Ik zeg het met opzet zo, omdat dat een gave van God is. Ik woon in het midden mijns volks. Elisa had een aanbod gedaan. Kan ik misschien een goed woordje voor je doen bij de koning? Maar dat had ze niet nodig. Ze was tevreden. Ze had alles eigenlijk. En we weten dat ze toen één ding verzweeg. Namelijk dat zij geen kinderen had. En dat fluisterde Gehazi Elisa in zijn oor. Ze heeft geen kinderen. Ze heeft geen zoon. En dat toen Elisa haar een zoon beloofde. En een jaar later, jawel, toen kreeg ze die zoon. En wij weten wat er toen met die zoon gebeurde. En daar begint eigenlijk deze geschiedenis mee. Om daaraan te herinneren. Omdat juist dat grote wonder wat met die zoon gebeurde ook een rol gaat spelen in deze geschiedenis. Want plotseling krijgt die zoon een zonnesteek en sterft hij op de schoot van zijn moeder. En legt die moeder de zoon op het bed van de profeet Elisa. En als Elisa dan komt, dan gebeurt dat grote wonder, namelijk dat Elisa door de almacht Gods deze zoon uit de dood mag opwekken. En daar wordt aan herinnerd. Lees maar mee, Elisa nu had gesproken tot die vrouw welker zoon hij levend gemaakt had. Om te herinneren aan dat wonder. Wat doet God als God iemand levend maakt die dood is? Dan roept hij het leven terug in de doden. En dat woord roepen, dat komt ook in onze tekst weer naar voren als Elisa een oordeel aankondigt. Want op een goede dag zegt hij tegen Elisa, kom eens hier, ik moet je eens wat zeggen. Maak u op en ga heen en gij en uw huisgezin en verkeer als vreemdeling waarin gij verkeren kunt. Want de Heere heeft een honger geroepen. Die ook in het land 7 jaar komen zal. Dus dat is niet een toevalligheid, jongens en meisjes. Dat het lange tijd bijvoorbeeld niet regent. Dat de aarde scheuren vertoont. Dat er bijna niets tot ontkieming komt. Dat er geen vruchten aan de bomen komt. Maar de Heere heeft een hongersnood geroepen. Het is de slaande hand van God over het verbondsvolk dat weigert zich te bekeren, dat weigert de Baaldienst weg te doen. En daarom komt de Heere met zijn verbondswraak. De Heere heeft die hongersnood geroepen en het zal een periode zijn van 7 jaar. Vorige week zondag hebben wij gehoord hoe Samaria gekweld werd door de hongersnood. En dat was een korte tijd. Maar nu zal het een lange tijd worden van 7 jaar. Maar de Heere maakt een uitzondering. Namelijk voor deze Sunamitische. Voor deze bekeerde vrouw. Het is een kind van God. De Heere gaat zorgen voor deze Sunamitische. En daarom komt Elisa met, ja, meer dan een advies. Het is een bevel. Maak u op, ga heen, gij en uw huisgezin. En verkeer als vreemdeling waar gij verkeren kunt. Had de Heere dat niet anders kunnen doen, jongens en meisjes? Ja, natuurlijk. De Heere had natuurlijk ook deze Sunamitische net zo kunnen helpen als de weduwe van Sarfat, die nog een heel klein beetje meel had en een heel klein beetje olie had. En toen heeft de Heer ervoor gezorgd dat het meel niet opraakte en de olie raakte niet op. Maar de Heer die heeft verschillende wegen om zijn kind te helpen, gemeente. En de slaande hand gaat nu over, speciaal over het tienstammenrijk, over het ontrouwe volk en over de goddeloze koning Joram. Maar die slaande hand treft dus ook de Sunamitische. Want we moeten daar niet gering over denken wat hier Elisa zegt tegen haar. Zij moet wat mee gaan nemen, wat in gaan pakken, wat koffers in gaan pakken, jongens en meisjes. En wat geld kan ze meenemen en ze moet met haar gezin vertrekken. En als je zo de hele geschiedenis leest, dan denk ik dat haar man niet meer leefde, dat ze al weduwe was. Ze moet dus haar land, haar huis gaan verlaten. Maar dan zegt Elisa er ook nog iets heel bijzonders bij. Verkeer als vreemdeling waar gij verkeren kunt. Dus ze moet als vreemdeling in het buitenland gaan verkeren. Je kunt dat een klein beetje vergelijken met de huidige vluchtelingen die wij kennen in Europa en ook in Nederland. De asielzoekers die hun land moeten verlaten en dan komen ze in een vreemd land met een vreemde taal en vreemde gewoonten. En wat is het dan moeilijk om je dan aan te passen? Maar toch gaat dit nog wel iets dieper. Want dit moeten we ook geestelijk verstaan. Want de Sunamitische krijgt hiermee een opdracht. Dat zij in die periode van 7 jaar hongersnood het vreemdelingschap moet gaan beoefenen daar in het buitenland. En dat zal dan in dit geval het land van de Filistijnen worden, dat blijkt uit vers 2. Dus dat is ook nog een vijandig volk, die helemaal niet zitten te wachten op Israëlieten. En echt Israëlieten zien als een aardsvijand. En als je dan als een Israëlitische weduwe daar moet gaan wonen, te midden van een vijandig volk, dan kunt u wel begrijpen hoe moeilijk dat is geweest voor deze Sunamitische. Maar Elisa, die geeft daar de opdracht mee om als een vreemdeling daar te verkeren. En dat betekent heel concreet dat zij daar nooit moet wennen. En dat zij daar niet de pinnen van haar levenstent al te diep moet inslaan. En dat zij vast moet houden aan de wetten des Heren. Dat zal echt niet zonder gevaar gaan en dat zal ook echt niet zonder een bepaald isolement gaan. Om daar als vreemdeling te verkeren. En het tweede element wat daarin zit, als ze daar dan in dat vreemde land komt, als vreemdeling daar gaat wonen, dat zij dan ook telkens achterom moet kijken. En wat bedoel ik daarmee? Dat zij achterom moet kijken naar het land dat ze verlaten heeft, het land Israël. Dat zij ooit daar terug zal komen, dat zij daar ooit terug zal keren. En dieper nog, dat dat land Israël een onderpand is van het hemelse Kanaan. Dat zij gericht moet zijn op het hemelse Kanaan door het geloof. Dat is het echte vreemdelingschap van Gods kinderen. En waar heeft ze dan houvast aan gemeten? Het enige waar ze houvast aan is, en dat is eigenlijk ook alles, dat is aan het woord. Aan het profetische woord van Elisa. Want wat heeft Elisa gezegd? Over 7 jaar, dan zal het voorbij zijn. Nou, dat is nogal een lange tijd. Een lange tijd van beproeving. Gods onbegrijpelijke weg voor deze Sunamitische, om dan in die 7 jaar geoefend te worden in dat vreemdelingschap onder bijzondere omstandigheden. Wat gaat ze doen? We lezen in vers 2, en de vrouw had zich opgemaakt en gedaan naar het woord van de man Gods, want zij was gegaan met haar gezin en had als vreemdeling verkeerd in het land der Filistijnen 7 jaar. Ze is gehoorzaam. Daar gaat ze. Met haar zoon. En ze neemt wat huisraad mee en zo komt zij dan in het zuiden, in het land van de Filistijnen. Schijnbaar is daar dus geen hongersnood en dat geeft al heel duidelijk aan de godsregering. Dat die hongersnood zich dus alleen maar uitstrekt over het 10-stammenrijk, dat die hongersnood dus regionaal is. En dat spreekt natuurlijk, als die Tsunamitische daar kan leven en wel eten genoeg heeft, terwijl in haar eigen land er de geestel van de hongersnood is, de slaande hand Gods, en dat zij hier toch, nu ze in het land van de Filistijnen is, het vreemdelingschap moet gaan beoefenen. Zo leidt de Heere zijn kinderen, gemeente. Dat zijn wonderlijke, onbegrijpelijke wegen. Gods kinderen moeten in hun leven het vreemdelingschap gaan beoefenen. Dat zij gaan verstaan met David, ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Ja, die koning David die alles had, jongens en meisjes, wat zijn hartje begeerde. Een prachtig paleis, vol op rijkdom en dan toch een vreemdeling te zijn. Kijk, en daar moet nou Gods kind in geoefend worden. Want die zijn dat ook van nature niet, van zichzelf. Dan hechten ze zich ook aan hun vrouwtje, aan hun man, aan hun kinderen, aan hun huis, aan hun bezittingen, aan hun geld. Alles wat hen bindt aan deze aarde, dat kunnen op zichzelf nomen ook mooie dingen zijn, legitieme dingen zijn. Maar ze moeten ervan loskomen. Ze moeten ervan losgemaakt worden. En dat is een strijd. En dat is een oefenschool. Zeg, aan wie bindt u zich? Zeg, waar bindt u zich aan? Denk eens na, jonge mensen. Kijk eens om je heen in je gedachten. Wat kun je het moeilijkste kwijt? Zou je bekeerd willen worden? Zou je een kind van God willen worden? Ja, fluistert iemand in zijn hart. Dominee, daar bid ik om. Of ik ook bekeerd mag worden. Zou je ook een vreemdeling willen worden? Nee, ik bedoel niet dat je je vreemd moet gaan gedragen, hoor. Doe maar normaal. Ga maar gewoon naar je werk. Ga maar gewoon naar school. En wees maar een goede vader. En wees maar een goede moeder. En doe je taak hier op aarde. Dat is onze roep. Maar gedraag je wel als een vreemdeling. Want als je werkelijk zo'n geestelijke vreemdeling mag zijn, zoals hier in onze tekst naar voren komt, dan ben je geen vreemdeling van God. En van zijn volk. En van het leven der genade. Dan mag je door genade iets van dat echte geestelijke leven kennen. Maar dan krijg je een betrekking op alles wat van boven is. Kijk, en die betrekking ligt al in de keuze. Denk aan Rut. En die betrekking, daar worden Gods kinderen al in geoefend. Om hoe langer hoe meer dat mee te gaan zingen met wat Psalm 119 ook zingt. Ik ben, o Heere, vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omringd door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken. Maar zal die Tsunamitische bij tijden en ogenblikken niet de verlangen hebben gehad naar haar huisje en naar haar akker, naar dat onderpand dat de Heere haar geschonken had, als een teken en als een zegel van de belofte Gods. En wat zal ze zichzelf ook dikwijls herinnerd hebben aan het woord van de profeet Elisa, dat over 7 jaar deze beproeving voorbij zal zijn. Maar wat zal ze ook een strijd hebben gehad. Wat zal het ook moeilijk geweest zijn, 7 jaar lang te midden van de vijanden van Gods kinderen te verkeren en dan het vreemdelingschap te beoefenen. Als iemand eens een keer dan tegen je zegt, zou je hier dan geen huis kopen? Zou je hier dan geen akkertje kopen? Zou je dan hier niet een bedrijfje kunnen beginnen? En dat je dan zegt, nee, ik moet hier vreemdeling zijn. Want ik hoop ooit nog eens terug te gaan. Dat geeft een betrekking op ja, dat land der belofte, dat volk der belofte. Ja, de God van dat land en de God van die belofte. Kijk, en dat is het enige houvast wat deze Tsunamitische had in deze beproeving. Om geoefend te worden in dat vreemdelingschap. En die oefening, dat is dat de Heere je los gaat maken. Ja, en de een die heeft soms een grotere storm nodig dan de andere om losgemaakt te worden, hoor. Want dat geldt ook voor Gods kinderen. Die kunnen hun pinnen zo diep ingraven in deze aarde, dat ze zo dor over de aarde gaan en zo aardsgezind weer worden, dat er soms een hele grote storm over dat levenshuisje moet gaan om dat weer eens in de beoefening te krijgen. Dat is het werk ook van de Heilige Geest. Maar het is wel de roeping van al Gods kinderen, dat zij het zeggen met Lodestein, hier beneden is het niet. Het ware lieve loven is daar waar men Jezus ziet. Misschien is er wel een in ons midden die zegt, de Heere gaat zo'n vreemde, onbegrijpelijke weg met me. En ik snap er helemaal niks van, dominee, wat hier nou de bedoeling van is. Ik mag echt wel geloven dat de Heer in mijn leven begonnen is. En dat hij zijn woord aan me toevertrouwd heeft. En ik mag ook wel geloven dat ik in de weg van de gehoorzaamheid deze weg ben ingeslagen. Net als de Tsunamitische, die echt wel voelde, dit is het woord des Heeren. Maak u op en verkeer als vreemdeling daar waar gij verkeren kunt. Want de Heer heeft een hongersnood geroepen, dat ook deze geestel in mijn leven echt door God geroepen is. Maar ik kan zo moeilijk bekijken. En toch roept de Heer om het vreemdelingschap te beoefenen. En op de Heer te mogen steunen. En op dat woord te steunen. Omdat je vlees gekruisigd zal worden. En dat je echt mag sterven aan alles wat je bindt aan deze wereld en deze aarde. En gericht mag zijn op datgene wat God weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. We komen bij onze tweede gedachte, God sturende hand. En dan vertel ik eerst even wat er gebeurt in versen 3 tot en met 5. Voordat ik dat enigszins ga verdiepen. Want de 7 jaar zijn voorbij. Kijk, en dan gaat die Tsunamitische terug. En dat is geloof, geliefd. Als je dan terug mag gaan, na 7 jaar. Zij heeft die tijd mogen bijhouden, die 7 jaar. En nu mag ze weer teruggaan. Terug naar het beloofde land. Terug uit een tijdelijke ballingschap. Terug naar het pand dat de Heere haar geschonken had. Als een zegen, als een teken. Van de trouw des Heer, dat zij opgenomen is in het genadeverbond. We kunnen begrijpen dat zij zich gehaast heeft om terug te keren naar haar land. Zij was een welvarende vrouw 7 jaar geleden. En als ze daar terugkomt, jongens en meisjes, dan ziet ze dat anderen bezig zijn op haar akker. En als zij naar haar huis loopt, nee, het huis is niet verwaarloosd. In die 7 jaar ziet er allemaal netjes uit. En als zij de deur opendoet, dan opeens dan zegt iemand: wat komt u doen? Wie bent u eigenlijk? Ja, zegt ze, maar dit is mijn huis. En dit is onze akker. Oh nee, mevrouw. Echt niet. Er is helemaal niks van u bij. Jazeker, 7 jaar geleden ben ik hier vertrokken. En dit heb ik echt rechtmatig gekregen. Dit is mijn familiebezit. Dit is mijn erfdeel. Dat ik van kind op kind gekregen heb, ontvangen heb. Dat heb ik van de Heere gekregen. Maar ze mag geen stap naar binnen doen. En ze wordt weggestuurd. Waar moet ze nu naartoe? Daar staat ze. En ze kijkt nog achterom. En ze gelooft echt dat dat haar huis is. En haar akker. En ze gelooft echt dat ze dat van Gods wegen geschonken had gekregen. Maar ja, ze staat er buiten. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je met de belofte er buiten staat. Dat je met de belofte alles kwijt geraakt bent. En als je dan achterom kijkt, in de achterliggende periode, dat je zegt: ja, maar Heer, ik ben toch in uw weg geweest. Het was toch het bevel van de profeet dat ik naar het buitenland moest, dat ik daar 7 jaar moest verblijven als vreemdeling. En dat ik die belofte gekoesterd had, dat als ik terug zou komen, dat ik dan gewoon weer terug zou keren naar mijn erfdeeltje. Wat u mijzelf geschonken hebt. Nee, ze kan er niet mee naar de profeet toe. De profeet die heeft niet de bevoegdheid om iets te doen. Ja, waar moet zij naartoe? Naar de koning. Daar gaat ze, naar de koning. Ondertussen is koning Joram in gesprek met Gehazi. En hij vraagt aan Gehazi, zegt: Gehazi, vertel jij nog eens wat van die mooie geschiedenissen die je meegemaakt hebt met je vroegere meester, met Elisa. Vertel nog eens een paar van die wonderen die er toen gebeurd zijn. En je kunt wel begrijpen natuurlijk, nu Gehazi melaats is, wil hij een wit voetje halen bij koning Joram en zal hij er alles aan doen om in een goed blaadje te komen bij Joram. En gaat hij die verhalen vertellen over Elisa, wat Elisa allemaal gedaan heeft. En dan ondertussen is Elisa aangekomen om te vertellen over de gebeurtenissen die hij zelf gezien heeft bij de Tsunamitische. Ja, en toen waren wij daar En toen kreeg ze over een jaar ook een zoon. En toen gebeurde er toch iets heel ergs. Want die zoon die stierf. Toen heeft Elisa die zoon levend gemaakt. Nee. Er wordt op de deur geklopt. De deur gaat open. En wie komt daar notabene binnen? Die Tsunamitische. Die vrouw. En Gehazi die zegt tegen Joram: kijk, dat is die vrouw waarvan ik net vertelde dat haar zoon uit de doden is opgewekt. En Joram, hij vraagt ook aan die vrouw, maar die vrouw die begint te schreien, te roepen tot de koning. We kunnen dat lezen in vers 3 en het geschieden met het einde der 7 jaren dat de vrouw uit het land der Filistijnen wederkeerde. En ze ging uit dat zij tot de koning riep om haar huis en om haar akker. Is dat toevallig? Nee. Dat komt zo bij elkaar, jongens en meisjes. Net dat Gehazi daar in gesprek was met Joram en dat vertelde, komt die Sunamitische binnen. En die Sunamitische, ze valt gelijk met de deur in huis. Want er staat in het Hebreeuws een woord dat hier vertaald wordt met roepen. Dat kunnen we ook vertalen met schreeuwen, met schreien. Ze begint te huilen. En ze zegt het ook tegen koning Joram. Mijn huis en mijn akker, ze zijn van me afgenomen. En ze zijn echt van mij. Wat er precies gebeurd is met haar huis en met haar akker, dat wordt niet verteld hier in de geschiedenis. Het kan zijn dat het onder staatstoezicht gekomen is. Dus dat Joram er een ander ingeplaatst heeft in het huis. En gezegd heeft, dan kun jij die akker bebouwen. Of dat iemand het vervreemd had. Ontvreemd had. Wij weten het niet. Maar wonderlijk hoe de Heere hier de dingen leidt. Ik wil even ergens op ingaan, gemeente. Het eerste waar ik op in wil gaan, dat is, hoe zit dat nou precies met dat familie-eigendom? Nu, dat was inderdaad onvervreembaar. Dat mocht niet. Dat bleef altijd in bezit van de familie die dat land had gekregen van de Heere. Zelfs een koning mocht dat niet afnemen. Denk maar aan de geschiedenis van Achab, die de wijngaard van Naboth wilde. Hoe zat dat dan met het land Israël? Dat land, dat was van de Heere. En dat bleef van de Heere. We kunnen dat lezen in Leviticus 25. Daar staat, het land zal niet voor altoos verkocht worden. Want het land is mijne, zegt de Heer, terwijl gij vreemdelingen en bijwoners zijt bij mij. Dus dat vreemdelingschap moest ook beoefend worden in Israël. Dat moest ook beoefend worden in een huis, op een akker, in het gezin. En hoe zat dat dan precies? Bij het verdelen van het land gaf de Heere aan een ieder stuk grond. En wat was dan de bevoegdheid van de desbetreffende persoon? Zo'n persoon was een rentmeester. En een rentmeester is meer dan dat je het leent. Als je iets leent, dan moet je teruggeven, nietwaar? Een rentmeester was iemand die het op een dusdanige wijze kreeg alsof het zijn bezit was. Zo mocht hij erop mee omgaan. Zo mocht hij erop werken. Zo mocht hij zijn producten naar de markt brengen en verkopen en het inkomen tot zich nemen. Maar wel als een rentmeester die tegenover de bezitter, de eigenlijke bezitter, wel rekenschap af zou moeten leggen. Hoe hij zijn rentmeesterschap had uitgeoefend. Het stond dus wel op naam. En dat was bij die Sunamitische ook zo. Waarom deed de Heere zo met zijn volk? Dat deed de Heere om zijn volk te laten proeven en smaken. Soms letterlijk, als je van de vrucht at, te proeven en te smaken dat hij goed is voor zijn volk. En dat hij zijn volk in het beloofde land heeft gebracht. Wat deed de Heere dat voor? De Heere deed dat voor om zijn volk hier op aarde reeds al een voorsmaakje te geven van wat de hemel zou zijn. Wat de volle gemeenschap zou zijn met de Heere, dat betekende dat eigenlijk. Kon je dat kwijtraken? Uitwendig kon je dat inderdaad kwijtraken. Dat staat in Leviticus 23, vers 18 en 19, er staat, en indien gij mijn inzettingen doet en mijn rechten en doet dezelfde, zo zult gij zeker wonen in het land land zal zijn vrucht geven en gij zult eten tot verzadiging toe en gij zult zeker daarin wonen. Dus de keerzijde daarvan, dus indien gij mijn inzettingen en mijn rechten niet doet, dan zult gij het kwijtraken. En dat heeft de Heer ook duidelijk laten zien in de dagen van de ballingschap. Dus wanneer het volk ongehoorzaam zou zijn aan het verbond, dan zouden ze dat kwijtraken. Dan zou het oordeel over hen gaan. We gaan eens even terug, jongens en meisjes, naar die Tsunamitische. Begrijp je nu dat die Tsunamitische helemaal van streek was? Begrijp je het? Dat zij daar als een buitenstaander stond. Bij haar huis? Bij haar akker? Wat zal het gestormd hebben in haar hart? Wat zal de duivel daar misbruik van gemaakt hebben? En het daarin geworpen hebben. Dat is nou het oordeel Gods. Dat dacht je zeker, hè? Dat je Gods gunst aan je zijde had. Maar kijk nou toch eens wat de werkelijkheid is. Nee, en dan kun je het echt niet doen met redeneren, hoor, zoals de vrome godsdienst dat soms kan doen. Om heel vroom dan gaan te redeneren met de belofte, maar dan komt er een strijd, geliefde. En dat is een strijd die een diepe geestelijke nood laat zien. Want het is bij deze Tsunamitische veel meer te doen dan alleen maar dat ze weer een huisje en een akker heeft. Het gaat immers om dat onderpand. Het gaat immers om dat teken en zegel dat ze van Gods wegen had ontvangen. Het gaat hier om een vrouw die de Heere vreest. Een vrouw die het geloof heeft mogen oefenen. Een vrouw die dicht bij de profeet mocht verkeren. En uit de mond van de profeet dikwijls onderwijs had gekregen. Het gaat hier om een vrouw die terug mag blikken dat ze uit gehoorzaamheid naar het land van de Filistijnen was gegaan. En dat zij gebogen had onder Gods slaande hand, dat voor haar een kastijdende hand is geweest. Een tijd van loutering, van oefening, van het vreemdelingschap. Maar kijk, en dan zie je de werkzaamheid van het zaligmakende geloof. Want dat wordt in de beoefening gebracht, geliefd. En door de verlichtende werking van de Heilige Geest, gemeente, weet zij waar zij naartoe moet. Zij moet naar de koning toe. Ze gaat niet naar Elisa toe. Elisa die heeft die bevoegdheid niet om haar dat stukje grond en haar huis terug te geven. Maar ze gaat naar de koning. Want wat is de koning in Israël? Dat is een theocratisch koning. Dat is een koning die namens God regeert. Ja, ook deze goddeloze koning, dominee, koning Joram. Ja, al gedraagt hij zich er niet naar. Al dient hij de Baals, dan blijft hij toch krachtens zijn ambt, theocratisch koning. En daar gaat ze. Heeft zij rechten in zichzelf een gemeente? Reken daar maar niet op. Want wat gebeurt er in een tijd van loutering, van beproeving, als dat vreemdelingschap beoefend wordt? Dan krijg je Adam terug. Want juist die slaande hand Gods, die laat ons de doornen en de distelen gevoelen die wij op deze aarde gebracht hebben. Nee, geen rechten in zichzelf. En dat weten Gods kinderen, als zij in een vreemde weg gebracht worden van beproeving, dan is dat ook dikwijls een weg van diepere ontdekking aan zichzelf, wie ze zijn voor God. Als God hen de genade niet geeft om dat vreemdelingschap te beoefenen als God hen de leidzaamheid niet geeft om die 7 jaar lang te wachten. Want denk erom dat die doornen hier van binnen wat los kunnen maken. Dan kunnen er zulke goddeloze gedachten bij je boven komen. Als je getreiterd wordt door de Filistijnen. Als je dan maar moet wonen en wachten tot het eindelijk een keer voorbij is. Een mens is van nature niet zo leidzaam en zo buigzaam en zo volgzaam, hoor. Dat is genade wanneer je dat beoefenen mag. Maar als je dan aan het eind van die periode dan alles kwijt bent, wat houdt de mens dan over? In zichzelf niks. Maar dan wel dat woord. Wij hebben dat profetische woord dat zeer vast is. Kijk, en dat moet de Heilige Geest dan laten zien. En ik geloof zeker dat de tsunamitische dat kreeg te zien. Dat de Heilige Geest als het ware in haar hart dat liet gevoelen en nu niet wanhopen. Maar wat God eenmaal gesproken heeft, dat blijft vast en onverbroken. Nu komt het erop aan dat die belofte in vervulling wordt gebracht. En dat ze zo tot de koning mocht gaan, gemeente. In 2 Koningen 4 had zij tegen Elisa gezegd: Nee, u hoeft geen goed woordje bij de koning voor mij te doen. Ik woon in het midden mijns volks. Maar wat zijn hier toch de zaken anders, gemeente. Dat ze in deze zware beproeving de koning nodig heeft. En zo komt zij dan binnen bij Joram. En dan zien wij Gods zorg in het leven van deze tsunamitische. Dat Joram net dat gesprekje heeft met Gehazi. Dat de Heere eigenlijk al bezig is om dat hart van Joram te bewerkstelligen, week te maken. En dan komt net die tsunamitische binnen. Ja, dan gaat in vervulling, gemeente, wat in Psalm 72 staat van die grote koning die dat zal doen met zijn arm en ellendig volk. Wat we lezen in Psalm 72 vers 12, hij zal de noodruftige redden. Die daar roept, mitschaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de armen en noodruftigen verschonen en de zielen der noodruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente, Gods teruggevende hand. Wat lezen wij dan in vers 6? En de koning ondervraagde de vrouw en zij vertelde het hem. Ik kan me zo voorstellen dat koning Joram haar tot rust heeft gebracht. En gezegd heeft: vrouw, vertel nou eens eventjes, is dat waar wat Gehazi mij net verteld heeft? En daar had Gehazi natuurlijk ook belang bij, dat de tsunamitische dat ging vertellen. Ja, dat is echt waar, want ja, hij vertelde mij dat uw zoon opgewekt is uit de doden. En dan gaat ze dat vertellen. En al sprekende zo met elkaar, dan lezen wij dan ook in vers 6. Toen gaf de koning haar een kamerling. Hij zei dus: ga eens mee met die vrouw. En doe haar weder hebben alles wat hare was. Het was al van haar. Maar deze koning gaat haar toe-eigenen hetgeen haar van God geschonken was. Dat doet die koning. Hij doet nog meer. En daartoe alle inkomsten des akkers van die dag af dat zij het land verlaten heeft tot nog toe. En daarom geloof ik dat koning Joram dat huis en die akker had ingenomen, onder staatstoezicht had gesteld. Omdat hij hier ook zegt van: dat zij alle opbrengst van de achterliggende jaren met terugwerkende kracht zal ontvangen. Kijk, zo is nou God. God is een waarmaker van zijn woord, geliefd. En wat zien we dan in deze geschiedenis toch op een kostelijke wijze de twee ambten naar voren komen, diep in het Oude Testament. Want gemeente, wanneer de ambten in het Oude Testament naar voren komen, dan roept dat altijd om hem die komen zal. Die in één persoon de drie ambten vertegenwoordigde en daadwerkelijk beoefende. Gezalfd tot profeet, priester en koning. En daarom moest koning Joram ook een afspiegeling zijn van die grote koning die tot ons komt in zere naam. Dan zie je ook dat de Heer hier onderwijs gaat geven in de onderscheiden ambt. Dat die grote middelaar Gods en der mensen, die gezalfde des Heren, niet alleen profeet kan zijn. Niet alleen zijn volk kan onderwijzen in de weg der zaligheid. En niet alleen dat volk de belofte kan geven van de zaligheid, maar ook priester moet zijn. Om daadwerkelijk die zaligheid te verwerven, te verdienen, ervoor te betalen, zodat het wettige eigendom gaat worden van dat volk. Maar dat hij niet alleen profeet en niet alleen priester, maar ook koning moet zijn. Een koning die het zalenslot ver boven alle goon kan schenken. Dat hij als koning ook daadwerkelijk datgene wat toegezegd is, wat verworven is, ook daadwerkelijk toe-eigent. Door zijn lieve geest toe-eigent hetgeen wij in Christus hebben, zegt ons doopsformulier. Wanneer de Heere zijn belofte heeft geschonken in het hart en leven van Gods kind. Dat is al heel wat. Dan zeg je wel eens, ik woon in het midden mijns volks. Maar dat de Heere een weg van beproeving gaat, om daadwerkelijk te verstaan in welke weg wij de zaak van de belofte krijgen. De vervulling van de belofte. En daartoe gaat de Heere dikwijls een vreemde weg, gemeente. Een weg waarin een mens alles kwijtraakt. Dat hij opnieuw weer als een buitenstaander overal buiten komt te staan en al zijn rechten kwijtraakt. Om dan in die weg des te dieper Adam terug te krijgen. De schuld in Adam. Want wij hebben nergens geen recht of aanspraak op. Van nature, geliefden. En dat Gods kind geoefend gaat worden in de onderscheiden ambten van de Heer Jezus Christus. Om hem te mogen leren kennen als koning. Om hem nodig te mogen leren krijgen als koning, geliefde. Om zo met dat woord tot de koning te gaan. Kom ik om, dan kom ik om. Om zo net als die Shunammitische, die daar kwam als schreiende, al roepende, tot die koning, zoals die weduwe uit de gelijkenis. Doe mij recht, o God, doe mij recht naar uw toezegging. Kennen we die werkzaamheden, geliefde gemeente? Om zo met het woord als het ware tussen de deur te blijven steken en te zeggen, o Heer, ik heb nergens geen recht of aanspraak op. Maar gij zijt toch die koning uit Psalm 72, die de nooddruftigen zal verschonen en die zijn ellendigen zal horen en die roept en antwoord geeft. Kijk, en let dan op Gods voorzienigheid. Hoe God de dingen bij elkaar brengt, geliefde gebed. En dan zien wij ook Gods wonderlijke regering en Gods wonderlijke zorg. Is de Heere dan goed? Dat hij met een kromme stok zoals Joram een rechte slag slaat. En dat hij zelfs zo'n goddeloze Gehazi gebruikt. De Heere kan alles gebruiken, gemeente, om dat waar te maken in je leven. Maar je hebt die koning nodig. God heeft aan Christus als koning die bevoegdheid gegeven om daadwerkelijk daar deel aan te krijgen aan datgene wat de Heere je toegezegd heeft. En daar werkt de Heilige Geest op aan. Dat zien we hier bij die Tsunamitische. Dat ligt hier prachtig op uit deze geschiedenis in het Oude Testament. Kijk, gemeente, en dan zie ik die Tsunamitische vertrekken uit het paleis. En wat zal ze gezongen hebben in haar hart? Ja, gemeente, toen is ze toch iets beleefd van de Heere is groot en heerlijk God. Een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Ze krijgt een kamerling mee. Die een brief van de koning heeft. Om de mensen uit haar huis en haar akker weg te sturen. En haar toe te laten in haar huis, in haar akker, wettig van God gekregen. En toen ze daar in huis was, toen is ze verstaan wat we gezongen hebben. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Toen is ze weer opnieuw en veel dieper nog mogen smaken dat de Heer een waarmaker van zijn woord is. En toen heeft ze het mogen zingen, gij onderhoudt gestaag het heugelijke lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Kijk, want dan ga je dat verstaan, dat teken en zegel, wat je hebt gekregen van Gods wegen. Dan ga je dat proeven. En dan ga je dat smaken. Dan ga je iets verstaan van wat Petrus later schrijft tegen die vreemdelingen. Gij zijt niet gekocht met zilver of met goud. Maar met het dierbaar bloed van de Zoon van God. Dat dierbare bloed, dat is de prijs, hoor. Die daaraan ten grondslag ligt. Dat is de verdienende oorzaak dat je dat stukje grond en dat huisje weer terug hebt gekregen. Als een voorsmaak van datgene wat de Heere weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. En daarom heeft zij het gezongen, gemeente. Wat we samen zingen met de dichter van Psalm 25. Zere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door. Onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zachte moed in het effen recht des Heeren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Amen. eindigen met gebed. De Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, uw naam ootmoedig, het te erkennen voor uw goedheid. En dat gij zulke geschiedenis ook laat optekenen. En dat gij laat zien dat gij alle dingen leidt. En dat gij alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die u lief hebben. Dat zien we bij deze tsunamitische vrouw. En wilt gij dan de jaloersmakende genade geven voor hen die dat nog niet kennen. Voor hen die dat nog niet opmerken. Heere, open onze blinde zielsogen wanneer we dat nog niet kennen. En wanneer we iets van dat leven mogen kennen, dat we er meer in geoefend mogen worden. Dat we ook onderscheiden kennis van u mogen krijgen. Heere, gedenk ons als we van hier gaan. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze ongerechtigheden om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 147, het eerste vers. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.